Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. U heeft ongetwijfeld gehoord dat paus Franciscus ondertussen teruggekeerd is van zijn apostolische reis naar Canada, die hij ondertussen uiteraard heeft in zijn gebed opnieuw kunnen opnemen en ook helemaal zijn agenda, zeg maar, zijn werkagenda helemaal heeft hervat in de afgelopen dagen. We hebben in de afgelopen afleveringen de mogelijkheid genomen om uitgebreid te blijven stilstaan bij die apostolische reis van de paus. Vandaag gaan we dat nog eenmaal doen door te luisteren naar een toespraak die hij gegeven heeft gericht tot de jongeren. En daarmee zullen we ook het overzicht besluiten. Het is zo dat hij op woensdag 3 augustus opnieuw een generale audiëntie heeft gehouden en ook in die generale audiëntie heeft teruggeblikt op die apostolische reis. Deze generale audiëntie zullen we niet weergeven omwille van het feit dat we reeds uitgebreid konden stilstaan bij de apostolische reis. Alvorens we ons daar opnieuw aan wagen, gaan we toch nog even binnen in het Apostolische Paleis samen met paus Franciscus en kijken we naar de audiënties die hij de afgelopen dagen reeds heeft verleend aan verschillende personen. En daaraan zal u merken dat het opnieuw volledig alle hens aan dek is voor paus Franciscus. Op maandag 1 augustus heeft de paus de heer Rato Williame Miavalidi Katonivere, de president van de Republiek van Fiji, ontvangen, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan monsieur Pierangelo Pedretti, prelaat van het secretariaat voor het vicariaat Rome, samen met eerwaarde heer Renato Tarantelli Baccari, directeur van het juridische bureau voor het vicariaat Rome. Op woensdag 3 augustus werden de medewerkers en jongeren van Zomerjeugd in het Vaticaan ontvangen door de Heilige Vader. Het waren ook zij trouwens die aanwezig waren op de generale audiëntie die we via Radio Vaticaan live konden meevolgen. Op donderdag 4 augustus verleende de paus een audiëntie aan zijn eminentie de metropoliet Atoni van Volokolamsk, de voorzitter van het departement voor externe zaken van het patriarchaat van Moskou. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Leonardo Sandri, prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken. Ook aan kardinaal Manuel Clemente, patriarch van Lisbon in Portugal. Kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En als die naam vermeld wordt, ja, dan weten we dat er opnieuw beslissingen zijn genomen in de zalige heiligverklaringsprocessen van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus Christus in hun leven hebben gevolgd. We overlopen ze even samen met u. Het gaat daarover de erkenning van het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Peter Paul Oros, priester van de eparchie van Mukachevo in Oekraïne. Geboren op 14 juli 1917 in Biri in Hongarije en gedood omwille van zijn geloof op 28 augustus 1953 in Siltse in de toenmalige Sovjet-Unie. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Jesus Antonio Gomez Gomez, diocesaan priester, werden erkend. Geboren op 26 maart 1895 in El Santuario in Colombia en overleden op 23 maart 1971 in Medellín, eveneens in Colombia. De eerbiedwaardige dienaar Gods Umele da Genova, zijn heroïsche deugden werden ook erkend, werd geboren als Giovanni Giuseppe Bonzi, geprofesseerd priester van de Orde der Minderbroeders Capucijnen, stichter van de opera Sorriso Francescano en van de Congregatie de Suore Piccolo Ancelle del Bambino Gesù, geboren op 21 april 1898 te Genua in Italië en aldaar overleden op 9 februari 1969. Ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods John Sanchez Hernandez, priester van de diocesane arbeiderspriesters van het Hart van Jezus, stichter van het Seculiere Instituut voor de seculiere dienaren van Jezus Christus priester. Geboren op 9 november 1902 in Villanueva del Campillo in Spanje en overleden op 18 juli 1975 in Madrid, eveneens in Spanje. En dan zijn er nog twee, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Vittorio Coelho de Almeida, geprofesseerd priester van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, geboren op 22 september 1899 in Sacramento in Brazilië en overleden op 21 juli 1987 in Guaratinguetá, eveneens in Brazilië. En last but not least, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Celina Canaical, geprofeste religieuze van de Congregatie van de Zusters Ursulinen van Maria Onbevlekt Ontvangen. Geboren op 13 februari 1931 te Kundanur in India en overleden op 26 juni 1957 te Kannur, eveneens in India. Op zaterdag 6 augustus ontving de paus kardinaal Giuseppe Versaldi. Er werd ook een audiëntie verleend aan de aartsbisschop Corian Matthew Vajolankel, apostolische nuntius in Algerije en Tunesië. Een audiëntie voor de heer Andriy Jurash, ambassadeur van Oekraïne bij de Heilige Stoel. Professor Daniel Horacio Obligado, rechter bij de rechtbank van de Argentijnse Republiek. Er werd een audiëntie ook nog verleend aan monsignor Alejandro Arellano Cadillo, deken van het tribunaal van de Romeinse Rota. En aan de deelnemers aan de internationale bijeenkomst van de Equipas de Jovens de Nossa Senhora. Zo zijn we helemaal up-to-date wat betreft de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Drukke agenda dus opnieuw voor Paus Franciscus. We gaan nog even terug naar Canada. En dat voor een laatste keer. Want op vrijdag 29 juli, om 5 uur in de namiddag, Canadese tijd, was er een ontmoeting met jongeren en ouderen op het voorplein van de basisschool in Iqaluit. En daar gaan wij naar luisteren. We horen de Heilige Vader met tussendoor vertaling. Dat heeft u ook gemerkt in de afgelopen afleveringen. We gaan daar weinig zeg maar, rekening mee houden. We gaan dat daar niet uithalen. We luisteren gewoon naar zijn toespraak en u krijgt een vertaling te horen.
Queridos hermanos y hermanas, unasakuk.
Dear brothers and sisters, unasakuk.
Saludo cordialmente a la señora gobernadora general y a todos ustedes. Estoy feliz de visitarlos. Agradezco sus palabras.
Dierbare broeders en zusters, een goede avond. Ik groet u hartelijk, mevrouw de gouverneur-generaal, en u allen. Ik ben blij u te ontmoeten. Ik dank u voor uw woorden, ook voor de liederen, het dansen, de muziek, waarvan ik ten zeerste heb genoten. Zojuist heb ik geluisterd naar een aantal van u, oud-leerlingen van een internaat. Ik dank u voor wat u hebt durven zeggen. De zaken waarbij u groot leed deelt, wat ik mij niet had kunnen voorstellen. Dit heeft in mij de verontwaardiging en de schaamte weer opgeroepen die al maanden bij mij aanwezig zijn. Zelfs hier vandaag wil ik u zeggen dat ik zeer bedroefd ben en vergiffenis wil vragen voor het kwaad dat door niet weinig katholieken op scholen is begaan. En dat heeft bijgedragen tot het beleid van culturele assimilatie. Mamjanak, het spijt me. Ik moest denken aan de getuigenis van een ouderling die de schoonheid beschreef van het klimaat dat in inheemse gezinnen heerste voor de komst van deze internaatscholen. Hij vergeleek dat seizoen waarin grootouders, ouders en kinderen harmonieus samen waren met de lente, wanneer de vogels vrolijk rond hun moeders zingen. Maar plotseling, zei hij, hield het zingen op. De gezinnen werden uiteengerukt, de kleintjes weggevoerd, ver van hun omgeving. De winter daalde over alles neer. Dergelijke woorden wekken niet alleen pijn op, maar ook schandaal. Des te meer als wij ze vergelijken met het woord van God, die gebood: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd mogen worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Deze mogelijkheid bestond niet voor zoveel van uw gezinnen. Toen kinderen van hun ouders werden gescheiden en hun eigen land als gevaarlijk en vreemd werd beschouwd. Deze gedwongen assimilaties roepen een andere Bijbelse bladzijde op, het verhaal van de rechtvaardige Naboth, die de wijngaard die hij van zijn vaderen had geërfd niet wilde afstaan aan hen die als regent bereid waren alle middelen aan te wenden om hem die te ontnemen. En die krachtige woorden van Jezus tegen hen die de kleinen schofferen en slechts één van hen verachten, komen ook in gedachten. Hoe groot is het kwaad in het verbreken van de band tussen ouders en kinderen, in het kwetsen van de dierbaarste genegenheden, in het schaden en schandelijk maken van de kleinen. Dierbare vrienden, we zijn hier met de wens om samen de weg van genezing en verzoening te gaan, die ons met de hulp van de Schepper zal helpen licht te werpen op wat er is gebeurd en het duistere verleden te boven te komen. Over het overwinnen van de duisternis gesproken, zelfs nu, zoals tijdens onze bijeenkomst eind maart, hebt u de koeliek aangestoken. Het verschafte niet alleen licht tijdens de lange winternachten, maar stelde ons door het verspreiden van warmte ook in staat om de ontberingen van het klimaat te doorstaan. Het was dus essentieel om te leven. Ook nu nog is het een prachtig symbool van leven, van helder leven, dat zich niet overgeeft aan de duisternis van de nacht. Zo bent u een eeuwige getuigenis van leven dat niet vervaagt, van een licht dat schijnt, dat niemand heeft kunnen doven. Ik ben vervuld van dankbaarheid voor de kans om hier in Nunavut te zijn, in het Inuit Nunangat. Sinds onze ontmoeting in Rome heb ik getracht mij deze uitgestrekte plaatsen voor te stellen, die u sinds onheuglijke tijden bewoont en die voor anderen vijandig zouden zijn. U bent in staat geweest om hen te beminnen, te respecteren, te koesteren en te waarderen en van generatie op generatie fundamentele waarden over te dragen, zoals respect voor de ouderen, een oprecht gevoel van broederschap en zorg voor het milieu. Er is een mooie en harmonieuze overeenkomst tussen u en het land dat u bewoont. Want ook dat is sterk en veerkrachtig en reageert met veel licht op de duisternis die het een groot deel van het jaar omhult. Maar ook dit land is, net als elke persoon en elke bevolking, kwetsbaar en moet worden verzorgd. Zorg dragen, zorg doorgeven. Met name jongeren worden hiertoe opgeroepen, gesteund door het voorbeeld van de ouderen. Zorg voor de aarde, zorg voor mensen, zorg voor de geschiedenis. Daarom wil ik mij tot jullie richten, jonge Inuit, toekomst van dit land en heden van zijn geschiedenis. Ik zou u willen zeggen, een groot dichter citerend, wat gij van uw vaderen geërfd hebt, win het terug, als gij het werkelijk wilt bezitten. Het is niet genoeg om van je inkomen te leven. Je moet terugwinnen wat je als geschenk hebt ontvangen. Wees dus niet bang om te luisteren en nog eens naar de raad van uw ouderen. Om uw geschiedenis te omhelzen, om nieuwe bladzijden te schrijven. Om gepassioneerd te worden. Om stelling te nemen tegenover feiten en mensen, om uzelf op het spel te zetten en om u te helpen de lamp van uw bestaan te doen schijnen, zou ook ik als oudere broer u 3 raadgevingen willen geven. De eerste, loop naar boven. Bewoon deze uitgestrekte noordelijke gebieden. Laat ze u herinneren aan uw roeping om naar boven te streven, zonder u te laten meeslepen door hen die u willen doen geloven dat het beter is enkel aan uzelf te denken. En de tijd die u hebt alleen te gebruiken voor uw eigen vrije tijd en interesses. Mijn vriend, je bent niet gemaakt om te ploeteren, om je dagen te slijten met het balanceren tussen plichten en pleziertjes. Nee, je bent gemaakt om omhoog te stijgen, naar het waarste en mooiste verlangen dat je in je hart draagt, naar God, om te beminnen, je naaste te dienen. Denk niet dat de grote dromen van het leven onbereikbare hemelen zijn. Jullie zijn gemaakt om te zweven, om de moed van de waarheid te omarmen en de schoonheid van de gerechtigheid te bevorderen, om je moreel temperament te verhogen, mededogend te zijn, anderen te dienen en relaties op te bouwen. Om vrede en zorg te zaaien waar je bent, om het enthousiasme van de mensen om je heen aan te wakkeren. Om verder te gaan, niet alles gelijk te trekken. Maar, zou je kunnen zeggen, zo leven is moeilijker dan vliegen. Natuurlijk is het niet gemakkelijk, want die geestelijke zwaartekracht ligt altijd op de loer, dringt aan om ons naar beneden te sleuren, verlamt onze verlangens, dempt onze vreugde. Denk maar aan de Noordse zwaluw, die we Garan noemen. Hij laat zich niet tegenhouden door tegengestelde winden of temperatuurveranderingen om van het ene uiteinde van de aarde naar het andere te gaan. Soms kiest hij paden die niet rechtstreeks zijn. Hij aanvaardt afwijkingen, hij past zich aan bepaalde windrichtingen. Maar hij houdt altijd zijn bestemming duidelijk. Hij gaat altijd in de richting van zijn bestemming. Je zult mensen ontmoeten die zullen proberen om je dromen weg te vagen, die je zullen zeggen dat je met weinig tevreden moet zijn. Dat je alleen moet vechten voor wat bij je past. En dan zul je je afvragen, Waarom zou ik streven naar waar anderen niet in geloven? En opnieuw, hoe kan ik opstijgen in een wereld die steeds lager lijkt te worden te midden van de schandalen, oorlogen, bedrog, gebrek aan rechtvaardigheid, vernietiging van het milieu, onverschilligheid tegenover de zwaksten, ontgoocheling bij hen die het voorbeeld zouden moeten geven? Wat is het antwoord op deze vragen? Ik zeg tegen jou, jonge man, jonge vrouw, jij bent het antwoord. Jij, broer. Jij, zuster. Niet alleen omdat als je opgeeft, je bij de start al verloren hebt, maar ook omdat de toekomst in jouw handen ligt. In jouw handen zijn de gemeenschap die u heeft voortgebracht, de omgeving waarin dat geleeft, de hoop van uw gelijken, van hen die, zelfs zonder het u te vragen, van u het originele en onherhaalbare goed verwachten dat u in de geschiedenis kunt brengen, want ieder van ons is uniek. De wereld die jullie bewonen is de rijkdom die jullie hebben geërfd. Bemin haar, zoals jullie werden bewind door degene die jullie het leven en de grootste vreugden schonk, zoals God jullie bemint, die voor jullie alles wat mooi is heeft geschapen en niet ophoudt jullie te vertrouwen, zelfs niet eens voor een kort ogenblik. Hij gelooft in de talenten die hij jou heeft gegeven. Telkens wanneer je hem zoekt, zal je begrijpen hoe de weg die hij u roept te gaan altijd naar boven leidt. Je zult het ervaren als je in gebed opziet naar de hemel en vooral als je je ogen opheft naar de gekruisigde. Je zal begrijpen dat Jezus vanaf het kruis nooit met zijn vinger naar u wijst, maar u omhelst en bemoedigt, omdat hij in u gelooft, zelfs wanneer u niet meer in uzelf gelooft. Dus verlies nooit de hoop. Vecht met je hart en je zult er geen spijt van krijgen. Ga op weg, stap voor stap, naar het beste. Zet de GPS van je bestaan op een groot doel, naar boven. Het tweede advies, kom in het licht. In momenten van droefheid en moedeloosheid, denk aan de koelik. Het bevat een boodschap voor jou. En wat is dat? Dat je bestaat om elke dag in het licht te komen. Niet alleen op de dag van je geboorte, toen het niet aan jou lag, maar elke dag ben je geroepen om een nieuw licht in de wereld te brengen. Het licht van je ogen, van je glimlach. Het goede dat jij en enkel jij eraan kan toevoegen. Niemand anders kan het doen. Maar om in het licht te komen, is er een dagelijkse strijd met de duisternis. Ja, er is een dagelijkse botsing tussen licht en duisternis die niet ergens daarbuiten plaatsvindt, maar in ieder van ons. De weg van het licht vraagt om moedige keuzes van het hart tegen de duisternis van de onwaarheden, vraagt om goede gewoontes te ontwikkelen, om goed te leven. Niet om lichtsporen na te jagen die snel verdwijnen, vuurwerk dat enkel rook achterlaat. Het zijn illusies, parodieën van geluk, zoals de heilige paus Johannes Paulus II hier in Canada zei. Er is misschien geen sterkere duisternis dan die welke de zielen van jonge mensen binnensluipt wanneer valse profeten in hen het licht van geloof, hoop en liefde doven. Broeder, zuster, Jezus is dicht bij u en wil uw hart verlichten opdat gij tot het licht zult komen. Hij zei, ik ben het licht van de wereld. Maar hij zei ook tegen zijn leerlingen, jullie zijn het licht van de wereld. Ook u bent dus een licht van de wereld en u zult dat steeds meer worden als u ernaar streeft de droevige duisternis van het kwaad uit uw hart te bannen. Om te leren hoe dit moet, moet voortdurend een kunst worden aangeleerd die het overwinnen van moeilijkheden en tegenstellingen door een voortdurend zoeken naar oplossingen vereist. Het is de kunst om elke dag het licht van de duisternis te scheiden. Om een goede wereld te scheppen, zo zegt de Bijbel, begon God op deze wijze, door het licht van de duisternis te scheiden. Ook wij moeten, als we beter willen worden, leren het licht van de duisternis te scheiden. En waar moeten we beginnen? Je kunt beginnen met jezelf af te vragen, wat ziet er zo schitterend en verleidelijk uit voor mij, maar laat mij vervolgens achter met een grote leegte van binnen. Dat is de duisternis waar ik over spreek. Wat is daarentegen goed voor mij? Laat mij met vrede in mijn hart achter, ook al moet ik daarvoor eerst uit bepaalde gemakken stappen en bepaalde instincten de baas worden. Dat is licht. En, vraag ik mij opnieuw af, wat is de kracht die ons in staat stelt het licht van de duisternis in ons te scheiden, die ons nee doet zeggen tegen verleidingen van het kwaad en ja op de kansen op het goede? Het is de vrijheid. Vrijheid die niet inhoudt dat ik doe wat ik wil en leuk vind. Het is niet wat ik kan doen ondanks anderen, maar voor anderen. Het is geen totale willekeur, maar verantwoordelijkheid. Vrijheid is het grootste geschenk dat onze Vader in de hemel ons samen met het leven heeft gegeven. Ten slotte, het derde advies. Wees een team. Jongeren doen samen grootse dingen, niet alleen. Want jullie jongeren zijn als de sterren aan de hemel, die hier zo prachtig stralen. Hun schoonheid komt voort uit het geheel, uit de sterrenbeelden die zij vormen en die licht en richting geven aan de nachten van de wereld. Ook jullie, geroepen tot de hoogte van de hemel om te stralen op aarde, zijn gemaakt om dat samen te doen. Jongeren moeten de kans krijgen zich te groeperen, zich te verplaatsen. Ze mogen hun dagen niet doorbrengen in een isolement, gegijzeld door een telefoon. De grote ijsvlaktes van deze landen doet mij denken aan de nationale sport van Canada, ijshockey. Hoe krijgt Canada het voor elkaar om al die Olympische medailles te winnen? Hoe hebben Sarah Nurse of Marie-Philippe Poulin al die doelpunten gemaakt? Hockey is een goede combinatie van discipline en creativiteit, tactiek en fysiek. Maar wat altijd het verschil maakt, is teamgeest. Een eerste vereiste om met de onvoorspelbare omstandigheden van het spel om te gaan. Teamwork betekent geloven dat je om grote doelen te bereiken het niet alleen kan doen. Je moet samen optrekken, het geduld hebben om dichte netwerken te weven. Het betekent ook ruimte laten voor anderen. Snel naar buiten komen als je aan de beurt bent, je teamgenoten aanmoedigen. Dat is team spirit. Vrienden, richt naar boven. Kom elke dag naar het licht en wees een team. En doe dit alles in uw cultuur, in de mooie Inkutitut-taal. Ik wens u toe, terwijl u luistert naar uw ouderen en put het de rijkdom van uw tradities en vrijheid, het evangelie te omhelzen dat gekoesterd en overgeleverd werd door uw voorouders en het Inuk-gezicht van Jezus Christus te ontmoeten. Ik zegen jullie vanuit de grond van mijn hart en zeg aan u allen, Kuyanamik, ik dank u. De woorden van Paus Franciscus. Onmiddellijk daarna volgde de afscheidsceremonie op de luchthaven en ging hij van daaruit terug naar Rome. En daarmee besluiten wij dus de apostolische reis van Paus Franciscus naar Canada en het verslag daarover. We gaan samen met de paus het Angelus bidden en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we het hebben onder andere over een nieuwe apostolische reis die werd afgekondigd. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Nu we de apostolische reis naar Canada en het verslag daarover helemaal hebben besloten, werd onmiddellijk daarna door het Vaticaan al een nieuwe apostolische reis afgekondigd, namelijk Paus Franciscus die zal van 13 tot en met 15 september naar Kazachstan afreizen. Een apostolische reis die we uiteraard ook op de voet zullen volgen. Beetje korter dan de reis naar Canada. Hij zal op dinsdag 13 september vertrekken vanuit Rome naar Nur-Sultan, waar hij officieel zal verwelkomd worden in het presidentieel paleis. Er zal een bezoek volgen aan de president van de Republiek en dan zal er een ontmoeting zijn tussen de paus en zeg maar alle burgerlijke autoriteiten, alle regeringsautoriteiten en het diplomatieke korps, zoals dat gewoonlijk is tijdens een apostolische reis. Woensdag 14 september dan, de eerste echte dag zeg maar van deze apostolische reis, zal er een stil gebed volgen van de verschillende religieuze leiders, opening en plenaire zitting van het zevende congres van leiders van wereld en traditionele religies in het Paleis voor Vrede en Verzoening. En dan zal er ook een privéontmoeting volgen met enkele van de religieuze leiders. Om 16:45 draagt hij de heilige mis op. Donderdag 15 september zal er opnieuw een privéontmoeting plaatsvinden met de leden van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, in de Apostolische Nunciatuur. Er volgt een ontmoeting met de bisschoppen, priesters, diakens, seminaristen, pastorale werkers van Nur-Sultan in de kathedraal van de Moeder Gods van de Altijddurende Bijstand. Om 3:00 volgt er een lezing van slotverklaring en afsluiting van het congres in het Paleis voor Vrede en Verzoening, gevolgd door de afscheidsceremonie. Dat alles mogen we dus verwachten van de apostolische reis van Paus Franciscus Dat voor zover we dus nu op de hoogte zijn gebracht van het programma van Paus Franciscus. Het kan nog steeds een beetje veranderen en we wachten ook nog op de officiële slogan, maar daar zullen we u later over berichten. De paus die heeft op zondag 7 augustus het Angelus gebeden samen met de gelovigen en heeft daarbij ook gemediteerd over de lezing die wij hebben kunnen beluisteren tijdens de mis op zondag. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
In het evangelie van vandaag spreekt Jezus tot de leerlingen om hen van alle angst te bevrijden en hen tot de waakzaamheid uit te nodigen. Er zijn twee fundamentele vermaningen die hij tot hen richt. De eerste is, wees niet bevreesd, kleine kudde. De tweede is, wees gereed. Vrees niet en wees gereed. Het zijn twee sleutelwoorden om de angsten te overwinnen die ons soms verlammen en om de verleiding van een passief, slapend leven te overwinnen. Vrees niet en wees gereed, wees bereid. Laten we bij deze twee uitnodigingen stilstaan. Wees niet bang. Ten eerste bemoedigt Jezus de discipelen. Hij heeft hen juist verteld over de liefdevolle, voorzienende zorg van de Vader, die zorgt voor de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, en daarom des te meer voor zijn kinderen. Er is dus geen reden om ons zorgen te maken en te piekeren. Onze geschiedenis ligt stevig in Gods handen. Wij worden bemoedigd door deze uitnodiging om Jezus hierbij te beluisteren en om niet te vrezen. Soms voelen wij ons namelijk gevangen in een gevoel van wantrouwen en angst. De angst om niet te slagen, om niet erkend en bemind te worden. De angst om onze projecten niet te kunnen verwezenlijken, om nooit gelukkig te zijn, enzovoort. Dus proberen we oplossingen te vinden, ruimte te vinden om tevoorschijn te komen, goederen en rijkdom te vergaren, veiligheid te verkrijgen. En hoe komen we er dan uit? Uiteindelijk leven we in constante angst en constante zorgen. Jezus, in plaats daarvan, stelt ons gerust. Vrees niet. Vertrouw op de Vader, die je alles wil geven wat je echt nodig hebt. Hij heeft u reeds zijn Zoon gegeven, zijn Koninkrijk, en hij begeleidt u altijd met zijn voorzienigheid. Zorgt elke dag voor u. Vrees niet, dit is de zekerheid waar je je hart aan moet hechten. Vrees niet. Een hart gehecht aan de zekerheid. Vrees niet. Maar de wetenschap dat de Heer liefdevol over ons waakt, geeft ons geen recht op slaap, op luiheid. Integendeel, we moeten wakker zijn, waakzaam. Want liefhebben betekent aandacht hebben voor de ander. Zich bewust zijn van zijn of haar behoeften, beschikbaar zijn om te luisteren en te verwelkomen, bereid te zijn. Het tweede woord, wees bereid. Het is de christelijke wijsheid. Jezus herhaalt deze uitnodiging verschillende malen en vandaag doet hij dat door middel van drie korte parabels, met als middelpunt een heer des huizes die in de eerste plotseling terugkeert van de bruiloft, in de tweede niet verrast wil worden door dieven en in een derde terugkeert van een lange reis. De boodschap van al deze parabels is, blijf wakker, val niet in slaap. Dat wil zeggen, laat u niet afleiden. Geef niet toe aan innerlijke luiheid, want zelfs in situaties waarin we het niet verwachten, komt de Heer. Om deze aandacht voor de Heer te hebben, niet om te slapen. We moeten wakker zijn en blijven. Aan het eind van ons leven zal Hij ons vragen rekenschap af te leggen van de goederen die Hij ons heeft toevertrouwd. En daarom betekent waakzaam zijn ook verantwoordelijk zijn. Dat we zeggen die goederen bewaken en getrouw beheren. Zoveel hebben wij ontvangen. Leven, geloof, familie, relaties, werk, maar ook de plaatsen waar wij wonen. Onze stad, de schepping. Hoeveel hebben wij ontvangen? Laten we proberen ons af te vragen, dragen wij zorg voor deze erfenis die de Heer ons heeft nagelaten? Koesteren wij de schoonheid ervan of gebruiken wij de dingen alleen voor onszelf, voor het gemak van het moment? We moeten hier eens goed over nadenken. Zijn wij bewaarders van wat ons gegeven is? Dierbare broeders en zusters, laten wij zonder vrees wandelen in de zekerheid dat de Heer ons altijd vergezelt en laten wij wakker blijven, opdat we niet in slaap vallen wanneer de Heer voorbij gaat. De heilige Augustinus zei, ik ben bang dat de Heer voorbij gaat en dat ik het niet merk. Om te slapen, niet op te merken dat de Heer voorbij gaat. Blijf dus wakker. Mogen de heilige maagd Maria ons helpen, die het bezoek van de Heer verwelkomde en met bereidwilligheid en edelmoedigheid haar, hier ben ik, heeft gegeven. Woorden van Paus Franciscus tijdens deze meditatie. Tot slot, dierbare luisteraars, hebben wij nog de gebedsvideo van het gebedsnetwerk van Paus Franciscus, die opnieuw een intentie wil meegeven in deze tijd. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus. Ten gevolge van de pandemie en de oorlogen wordt de wereld geconfronteerd met een ernstige sociaal-economische crisis. We hebben het nog niet door. En onder de zwaar getroffenen bevinden zich kleine en middelgrote ondernemers die in de handel, ambachten, schoonmaak, vervoer, vele anderen. Zij die niet voorkomen op de lijst van de rijksten en de machtigsten en die ondanks de moeilijkheden banen creëren zonder hun sociale verantwoordelijkheid uit de weg te gaan. Zij die investeren in het algemeen belang in plaats van hun geld te verstoppen in belastingsparadijzen. Allen zetten zij een enorm creatief vermogen in om de dingen van onderaf te veranderen, waar de beste creativiteit altijd vandaan komt. En met moed, met inspanning, met opoffering investeren zij in het leven dat rijkdom, kansen en werk voortbrengt. Laten wij bidden dat kleine en middelgrote ondernemers, die hard worden getroffen door de economische en sociale crisis, de nodige middelen vinden om hun activiteiten voort te zetten, ten dienste van de gemeenschappen waarin zij leven. De woorden van Paus Franciscus, gebedsintentie dus voor deze maand, voor de kleine en middelgrote ondernemers. Echt heel belangrijk, we merken dat zelf ook in onze eigen maatschappij, dat er heel velen zijn die te gevolge van de pandemie nog steeds, te gevolge van de oorlog, het heel erg moeilijk hebben. En die crisis, die zal nog wel een tijdje aanhouden. Het is iets waar we nog door moeten, wat ook een gevolg is. Het is als een keitje dat je in het water gooit en dan rimpels veroorzaakt op het wateroppervlak. Wel, we willen zeker bidden voor onze ondernemers, kleine en middelgrote ondernemers, dat zij mogen overleven. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan dank ik u van ganser harte voor het luisteren en wens ik u nog een zeer fijne dag toe.